Weet je deze keer nog wel waar deel 1 over ging?
Nee.
Nee?
Maar dat ga jij nu even uitleggen.
Ja. Dit is de Metabool Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Oh, dat ging even mis.
Dat ging bijna mis,
dat ging mis. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nog lang wanneer je naar deze podcast luistert. En we gaan naar deel 2 van Bursitis trochanterica.
Weet je deze keer nog wel... Waar deel 1 over ging?
Nee.
Nee?
Maar dat ga jij nu even uitleggen.
Ah, ja. Nou, dat ging over het labrum.
Oh ja, trauma, zeg maar. Dus wat is het mechanische gedeelte?
Ja.
Het biomechanische gedeelte. Vandaag gaan we het hebben over de link met de mogelijke link met viscera. Dus in het geval van een bursitis trochanterica hebben we het dan vooral over de dikke darm.
Klopt.
En hoe dat de dikke darm via musculaire relaties deze klacht kan uitlokken.
Ja.
En nou, shoot, let's go.
Ja, nou ja, wat er vaak aan de hand is in een heup, gaan we toch eerst weer een klein beetje mechanisch denken.
Ja.
Is dat een heupgewricht kan natuurlijk bewegen in meerdere richtingen. En er is een verschil tussen de exo- en endorotatie van die heup. In relatie tot wat er gebeurt in het gewricht en met name in het gewrichtskapsel.
En dan heb jij het over de loose pack position en de... Close packed position.
Correct. En dat betekent als een heup in endorotatie zit, dan draait eigenlijk dat kapsel rond het gewricht strak op. En dan zit die heup eigenlijk in een close packed position. Wat ook betekent dat er dus veel stabiliteit in het gewricht aanwezig is. Doordat er veel compressie is van de twee gewrichtscomponenten. Van de kop en de kom in dit geval.
Mm-hmm.
En de loose packed position, dan is een heup meer afhankelijk... van stabiliteit van musculaire structuren, van periarticulaire structuren, omdat dan het kapsel wat meer ontspannen is. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het looppatroon. In de standfase van het lopen staat de heup in endorotatie.
Ja, en in de steunfase bedoel je daarmee? In standfase, steunfase?
Ja, steun, ja. En in de zwaaifase, dus het been wat voorwaarts zwaait bij het nemen van een stap, zie je dat de heup als het ware unlocked en in exorotatie gaat, omdat er dan een musculaire component het been in beweging gaat brengen.
Nou, dat is natuurlijk ook logisch, want op het moment dat je been naar voren moet zwaaien tijdens zo'n pas, dan is het ook natuurlijk fijn als de mobiliteit in dat gewricht er is.
Klopt.
De problemen komen natuurlijk pas, pathofysiologisch gezien, als er mechanische stress in dat gewricht is als gevolg van het feit dat of een gewricht te lang in de ene positie blijft staan, dan wel te kort of te lang in een andere positie blijft staan.
Ja, de veronderstelling is eigenlijk als volgt, dat wanneer een heup in exorotatie bijvoorbeeld staat,
ja,
dus niet goed kan en roteren.
Mm-hmm. Dat is altijd, wat bedoel je nou eigenlijk? Maar je zegt het goed.
Ja.
Dus wij noemen dat een heup in exo.
Ja. En vele anderen noemen dat een beperking van
endo.
De heup naar endo.
Ja, precies. Ja.
Dan is het gewricht dus meer afhankelijk van zijn actieve stabiliteit. Maar dat is dan ook de hele tijd het geval.
Ja.
En dan ga je dus vaak zien dat die structuren rond dat gewricht overbelast raken. En dat zou kunnen leiden tot een bursitis trochanterica. Omdat in dit geval klassiek gezien oftewel de gluteaalmusculatuur of de tensor fascia late een hypertonie krijgt.
Ja.
Waardoor er dus compressie komt ter hoogte van de bursa.
En als we gaan kijken vanuit onze kinesiologiebril, dus applied kinesiology, toegepaste kinesiologiebril, dan is de tensor fascia late de spier die correspondeert met de dikke darm. En vandaar dat de viscerale relatie naar een bursitis trochanterica mogelijkerwijs vanuit de dikke darm gaat komen.
Dat klopt.
En dan gaan we altijd terug naar de embryologische principes van het ontstaan van ons bewegingsapparaat. En dat hebben we al eerder gezegd, maar we gaan het opnieuw vertellen. In principe is principe nummer 1 dat alles zich in dienst stelt van het vegetatieve systeem. En dus ondergeschikt is aan mobiliteit en bewegen. En dus spieren en botten stellen zich in de eerste plaats ten dienste van de mobiliteit en het functioneren van viscera. En daarnaast, secundair pas, volgt het bewegen. En die viscera die volgen de embryologische rotaties als voorkeursbeweging. En die worden hier altijd door ondersteund en geleid door het parietale systeem. Dus door spierketens, zeg maar. En dat leidt er dan toe dat als je gaat kijken vanuit de embryologische ontwikkeling van ons orgaansysteem, met name de spijsvertering, dan zie je dat tijdens die embryologische fase, van dus wanneer jouw moeder in verwachting is van jou, zeg maar, dat er in week, weet ik even niet uit mijn hoofd, tussen week 6 en week 12, zo uit mijn hoofd, het hart dus een rotatie gaat maken links naar links. De lever gaat de rotatie maken naar rechts. Dit geeft tractie op de aorta en de rotatie van die aorta. Dat zorgt ervoor dat de arteria mesenterica superior naar links gaat roteren. En dan zie je dat dat de darm tegen de wijze van de klok in gaat roteren. Dus dat wil zeggen dat het dalende deel van de dikke darm opstijgt. En het stijgende deel van de dikke darm daalt.
Ja. Klopt.
En als we het hebben over het dalende deel en het stijgende deel van de darm, dan hebben we het vooral over de transitrichting in die darm. En als we het hebben over het dalen en het stijgen, dan hebben we het vooral over de mobiliteit van de darm ten opzichte van zijn omgeving. Het is misschien wel handig om dat eventjes goed te vertellen.
Ja, en dan is er ook nog een andere relatie die we zouden kunnen verbinden met een bursitis trochanterica vanuit de darm. Mm-hmm. Want veel mensen kennen denk ik wel de voetreflexologie.
Ja.
Ik zei al zo het voedselreflexologie. Dan zegt iemand, voedsel, heeft dat met eten te maken dan?
Ik dacht dat je halfzool ging zeggen, maar...
Ja, dat kan ook. En die reflexologie, die zien we ook terug in botstukken. Dus bepaalde botstukken hebben daardoor een connectie met organen. En ja, het is moeilijk... Ik moet eigenlijk het plaatje zien, maar ik ga het proberen uit te leggen. Als je
misschien kunnen we zeg maar bij de YouTube dat plaatje toevoegen of zo. Misschien is dat te veel editing, maybe not.
Nou ja, dat kan, als ik eraan denk.
Ja.
Maar het colon, als je het colon bekijkt, het colon start rechtsonder...
8 minuut 30.
Oké, ja, goeie. Start rechtsonder in de buik met het cecum, wat het begin is van onze dikke darm. Dan krijg je dus het opstijgende deel van het colon, wat dus embryologisch daalt.
Ja.
Die. Nou, als je dan gaat kijken, krijg je het dwarse deel van de dikke darm naar links toe.
Het colon transversum.
Precies. En als je nou het cecum als een vast punt neerzet.
Mm-hmm.
En je klapt het opstijgende deel van het colon en een stukje van het dwarse deel van het colon klap je naar beneden toe.
Dan is het cecum correspondeert met de tensor fascia late.
Precies, en het colon ascendens correleert met het tractus iliotibialis.
Dit werpt een ander licht op een jumper's knee.
Precies, en dan is eigenlijk...
Nee, we hebben het over bursitis vandaag.
Ja, nou ja, ook. Want ja, het colon eindigt in het transversum, in het colon transversum. En dat deel kan je dan eigenlijk projecteren op, zeg het eens, het tuberculum van Gerdy. Waar de tractus aanhecht aan,
op de tibia.
Aan de knie.
Ja.
Ja. Dus even samengevat. Het cecum, het colon komen dus overeen met TFL en met de tractus. En de angulus, dus de hoek waar het colon omgaat in het dwarse deel, komt eigenlijk overeen met de aanhechting ter hoogte van de knie. En diezelfde dualiteit ga je ook nog zien, maar is misschien niet zo relevant voor een bursitis trochanterica, maar het staat hier wel, met de botten uit de onderarm.
Nou ja, je kan natuurlijk bij een bursitis eigenlijk in het lichamelijke onderzoek wat je doet, de elasticiteit van ulna en radius testen, als je vermoedt dat de darm daar een rol in speelt.
Exactly.
En dat is een toegevoegde test die je zou kunnen doen. Ja. Wanneer iemand met deze klacht komt.
Ja, en dan is je ulna is eigenlijk het colon. Ascendens rechts of aan de linkerkant het colon descendens. En de radius komt overeen met onze dunne darm.
Mm-hmm.
Dus wanneer daar een bewegingsbeperking zit tussen dikke en dunne darm. Door verkleving na ontsteking of een operatie of iets dergelijks.
Ja, dat kan al zoiets zijn als een buikgriep wat daar voor een verkleving kan zorgen.
Ja,
en wie heeft er geen buikgriep gehad?
Precies. Dan zie je dus ook een bewegingsbeperking optreden tussen radius en ulna.
En ik kan zo mogelijk een tennisarm geven.
Precies. En ik denk dat heel veel mensen die patiënten ook zien, die misschien een keer een bursitis hebben, een keer een tenniselleboog hebben. Denk dan dus eens aan de dikke darm.
Denk aan de Revo-methode.
Zeker.
Waar we zulke dingen koppelen. Nou ja, en die Revo-methode is natuurlijk, dit is de reactiveringsstrategie van het immuunsysteem waar we het nu over hebben. Dus eigenlijk is het zo dat wanneer er een darmdysfunctie is, dat mogelijk kan leiden tot een hypertonie van de tensor fasciae latae. En een hypergevoeligheid zie ik vaak in de praktijk van die tractus iliotibialis. Ja. Dat is echt opvallend. En de E van Revo staat natuurlijk voor het evolutionaire model. En als we gaan kijken naar risicofactoren vanuit de evolutie, dan moeten we vooral kijken naar dingen die er vandaag wel zijn, die er in de evolutie niet of veel minder beschikbaar waren voor het menselijk lichaam. Dus risicofactoren zijn bijvoorbeeld melk- en graanproducten, waar we natuurlijk pas de laatste 10.000 jaar eten. Misschien zelfs wel pas de laatste 1.000 jaar. Ik ben altijd in de war met die getallen.
Nou ja, en niet om heel erg diep op in te gaan, maar natuurlijk vooral niet de melk van een andere soort, maar nee, alleen die van je moeder.
Ja. Nou ja, dat is geen risicofactor. De risicofactor is de melk van een andere soort.
Ja.
Ja, nee, even duidelijk. En graanproducten, dat eten we natuurlijk pas nadat we richting landbouw zijn gegaan. En evolutionair waren we natuurlijk veel meer jager-verzamelaar.
Ja.
Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk ook te maken met risicofactoren zoals toegevoegde suikers, fructose, plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, raapzaadolie, etc.
Ja.
Dan zijn er nog een aantal dingen zoals lectines en saponines, zoals we dat noemen, die mogelijk een impact hebben op de integriteit van de darmwand. En dan moet je denken aan peulvruchten, sojaproducten. En dit zijn allemaal stoffen die eigenlijk de darmwand kunnen beschadigen en daarmee het immuunsysteem kunnen triggeren tot een ontstekingsreactie in de zogenaamde low-grade inflammation. En als je dan ook nog eens kijkt dat die stoffen allemaal ook de oplossing eigenlijk van zo'n laaggradige ontsteking remmen. Die remmen de zogenaamde rhizoleomics, altijd een moeilijk woord.
Ja,
ja?
Ja nee, klopt, ga verder.
Dat zijn rhizoleomics, dat zijn lipoxines, resolvines en protectines. Nou, die beschermen en lossen dingen op, zeg maar.
Ja, wat misschien nog wel goed is om erbij te vermelden, want jij noemt terecht natuurlijk al die voedingsmiddelen zoals peulvruchten en soja, maar het gaat natuurlijk ook denk ik heel erg om de hoeveelheid die je ervan consumeert. Want ja, een peulvrucht bestaat denk ik al wel heel lang, maar we aten dat misschien gewoon maar heel af en toe.
Nou ja, vooral in de jaargetijden waarin dat die peulvruchten normaal gesproken voorkomen en niet het hele jaar door vooral.
En ook niet een soja yoghurt, 500 milliliter, waar weet ik veel hoeveel keer de hoeveelheid soja in verwerkt zit, die je misschien niet binnenkrijgt als je een plant eet waar dat
Ja, nog maar even afgezonderd van het feit dat daar ook nog allerlei toevoegingen aan zitten, zoals bijvoorbeeld glucose en fructose.
Ja.
En het ding met fructose is dat het niet echt invloed heeft op de productie van leptine en insuline. Dus dat zijn je honger- en verzadigingshormoon, zeg maar. En een overtollige hoeveelheid fructose in je voeding zorgt voor VLDL. Dat zijn very low density lipoproteins. Die via de novo vetproductie geproduceerd worden. Dus fructose en niet glucose is eigenlijk verantwoordelijk voor de zogenaamde vetsynthese. Dus als we gaan kijken naar de lipoxines, dan is het zo dat die geremd worden door die fructose.
Ja.
En dan heb je dat stukje over fosfofructokinase. Dat is al een enzym. Dat wordt overgeslagen en zo wordt het niet gebruikt in de citroenzuurcyclus, maar omgezet in VLDL. Dat gaat dan voornamelijk over zoetstoffen die we natuurlijk heel veel terugvinden in die sojaproducten waar je net over sprak.
Ja, en we hebben hier nog wat overige zaken staan die ook nog verstorend kunnen werken op de rhizoliomics. Chronische stress, vitamine D tekort, natuurlijk een belangrijk immuunmodulerende vitamine.
Ja.
Tekort aan vitamine A, volgens mij is dat vooral een stukje herstel van schade, antioxidatieve werking.
Mm-hmm.
Nou, daar tegenover staat een hoge oxidatieve belasting. Denk bijvoorbeeld aan roken, alcohol, pesticiden, insecticiden, weekmakers, hoogcalorische voedingsinname en een koolhydraatrijk voedingspatroon.
En wat natuurlijk te maken heeft met glucose, fructose.
Ja.
Oké.
Next.
Nou, hoe werken dan die risicofactoren op het ontstaan van mogelijke problematiek in de darm? Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld voeding en medicatie, die kan ervoor zorgen dat onze maagzuurproductie geremd wordt. Maar ook stress remt de productie van maagzuur. En oorspronkelijk werd altijd gedacht dat als er een stressor was, dat de orthosympathische reactie de boventoon voerde. Inmiddels weten we dat het parasympathische zenuwstelsel gelegenheid geeft tot een stressreactie. Dat wil zeggen, de vagale activiteit wordt minder. Als de vagus wordt geremd, dan zie je dus ook een mindere productie van maagzuur. Maar niet alleen van maagzuur, ook van alle andere spijsverteringsenzymen. Daar wordt de productie van verminderd.
Ja.
Dat zorgt er dus voor dat je geen optimale vertering hebt van koolhydraten, vetten en eiwitten. Dat zorgt voor het veranderen van het microbioom in de darm.
Ja.
En dat zorgt voor een dysbiose. En die dysbiose die zorgt natuurlijk gewoon direct eigenlijk voor een risicofactor voor het ontstaan van hypertonie van die tensor fasciae, met als gevolg mogelijke bursitis trochanterica.
Ja, want je krijgt elk compartiment in de spijsvertering heeft zijn eigen microbioom. En als daar verplaatsing tussen de compartimenten plaats gaat vinden van bacteriën. Dus je zegt als die maag niet voldoende zuur produceert en daarmee geen barrière meer is voor bepaalde bacteriën, en die komen in je dunne darm en misschien zelfs in je dikke darm. Ze weten bijvoorbeeld van colonkanker dat daar in heel veel gevallen mondbacteriën teruggevonden worden in de dikke darm. Nou, dat
die
hoort
eigenlijk het maagzuur niet hoort te overleven.
Precies, en die horen daar niet. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een ontstekingsreactie, want het immuunsysteem detecteert dat.
Ja.
En een ontsteking kan wel eens gaan zorgen voor een beschadiging van de darmwand enzovoorts.
Nou ja, ik heb al heel vroeg in mijn opleiding geleerd en ik weet nooit of dat dan bij fysiotherapie of bij osteopathie is geweest of maar een van die twee opleidingen, dat een chronische itis uiteindelijk kan ontaarden in iets kwaadaardigs.
Ja, dat zou zomaar kunnen dat je dat al in de fysiotherapie hebt gehoord. Want dat is volgens mij wel een feit dat al redelijk lang bekend is.
En als ik het in de fysiotherapieopleiding gehoord heb, dan is het bijna een halve eeuw geleden.
Een halve eeuw?
Dat is ernstig.
Ja.
Laten we maar gauw verder gaan.
Ja, nou, de V in onze revumotheden is altijd hoe we dingen gaan voorkomen.
Ja, en een van de dingen die daarin belangrijk zijn, zoals we net al noemden, is die koolhydraat vertering.
Ja.
En dan is de stap naar de glycemische index al heel snel gemaakt.
Ja.
En de glycemische index is de snelheid waarmee de bloedsuikerspiegel stijgt. Koolhydraten die dus snel worden afgebroken en daarmee snel glucose afgeven, hebben een hoog glycemische index. En er zijn een aantal dingen die je dan beter wel of niet kan eten. En als ik me niet vergis, wordt die glycemische index gerelateerd aan 100 gram witbrood.
Oh, dat is een goeie. Geen idee of dat een referentie is. Maar
ja, dat dacht ik.
Nou, hebben daar een mooi schema voor gemaakt. Dat kun je natuurlijk niet zien. Maar stel je voor, we hebben een categorie groen.
Dus met een lage glycemische index.
Ja, die producten werken dus ook veel sterker verzadigend. die zou je in principe onbeperkt moeten kunnen eten.
Ja.
En ze hebben dus een laag vermogen om zich op te hopen in vetweefsel vanwege de lagere glycemische index. En zorgen dus ook niet voor vervetting en dergelijke, wat ook inflammatie kan gaan geven.
Ja, dan moet je denken aan de categorie vis en schaal- en schelpdieren. Maar ook kruiden zoals bijvoorbeeld knoflook, ui en verse tuinkruiden. Ik weet niet of we per se alle vis en schaal- en schelpdieren moeten opnoemen.
Nee, denk het niet.
Gedroogde vruchten hebben in theorie een lage glycemische index als het gaat over amandelen, hazelnoten en noden. Ik weet niet in hoeverre dat er gedroogde vruchten zijn, maar goed, dat staat eronder.
Ja.
Alle andere vlees en soorten en ei. En daarbij moet je altijd in gedachten houden dat als je vlees eet, dat het bij voorkeur rent, vliegt, zwemt of... dat was het. Dus je moet denken, je moet dus denken aan gevogelte vooral, ja. Zeg maar. En eieren uiteraard.
Ja, een aantal fruitsoorten zitten erin. En of course heel erg veel groenten.
En vooral groene groenten zijn natuurlijk erg laag in glycemische index.
Ja.
Wat je misschien wat minder zou mogen eten is bonen, peulvruchten, granen, brood. Want dat zijn allemaal lectines.
Ja.
Die dus mogelijk de potentie hebben om je darmwand te beschadigen. Maar tomaat, aubergine, dat zijn de zogenaamde nachtschades.
Ja.
Aardappelen, die horen er ook bij. Rundvlees en varkensvlees staat hierbij. Want dat rent niet en dat vliegt niet.
Nee,
en dat zwemt niet.
Dit blijft natuurlijk altijd een dingetje. Want wij hebben mensen horen spreken. We hebben dingen gelezen over mensen die dus carnivore zijn. Nou, die eten dit natuurlijk wel.
Ja.
En die zeggen, ja, je moet ervoor zorgen dat het beest ook het leven heeft gehad wat het zou moeten hebben gehad.
Ja, dus niet zeg maar bijgevoerd, et cetera.
Ja, niet graan gevoerd, maar gras gevoerd, buiten geleefd enzovoort.
Ja, precies. Onder stress, et cetera. Terwijl een goede ribeye met een lekkere marmering, dat vind ik altijd wel lekker.
Of course, maar misschien ook niet elke dag.
Nou, zeker niet elke dag. Dat is zeker zo.
Ja, en daar staat dan dus ook schaap en geit bij, maar dat geldt dan dus eigenlijk voor al die zoogdieren, die moet je natuurlijk...
Het zijn inderdaad allemaal dieren die niet rennen, niet vliegen en niet springen. Dat was het. Rennen, vliegen, springen.
Ja. Nou, ik heb dus een geit wel eens zien springen, hoor.
Ja, maar niet zo hoog. Kangaroo maar wel.
Oké.
Okay. Je hebt ook wel klimgeiten, die bewegen natuurlijk wel. Nou,
ja.
En dan...
Met de geit dan?
En als laatste blijven natuurlijk de zuivelproducten over, zoals melk en yoghurt en kaas. Maar ook sojaproducten horen bij de dingen die je zou moeten matigen. Let op, we zeggen dus niet dat je dat niet kunt eten, maar misschien moet je dat matigen.
En dan komen we in de categorie geel. Gemiddeld vermogen om op te slaan in vet. Kan je wel op zich zonder problemen eten. Maar het liefst combineren met de middelen die we net hebben benoemd. En werkt wel verzadigen, maar niet meest sterk. Verzadigend.
Nou ja, hier geldt ook kruidenthee, water en zwarte koffie is allemaal prima om te drinken.
Ja.
Water had ik gezegd, ja. Nou ja, ook hier weer is er sprake van vis en schaal- en schelpdieren. Maar dan moet je denken aan forel, kaviaar, gepaneerde vis of zalm, kaviaar.
Kibbeling,
ja. Nou ja, de kruiden waarmee je zou kunnen werken in het gele gedeelte, dan hebben we het over groene olijven... Ook weer over ui, maar ook bijvoorbeeld een vanillestokje. Het gebruiken van visbouillon, augurken of groenten die gefermenteerd zijn. Wat sowieso voor je microbiome een goed idee is.
Ja.
En dan zijn er een aantal fruitsoorten die dus wat een hogere glycemische index hebben dan degene die we hiervoor genoemd hebben.
Weet jij wat een kumquat is?
Ja, die heb ik wel eens gegeten.
Ja?
Ja, dat is zo'n vrucht die je dan helemaal uit elkaar moet trekken, zeg maar. Ik heb het voorgedaan op YouTube.
Oké.
Volgens mij is dat een kumquat.
Mm.
Maar dan moet je denken aan wat zoetere fruitsoorten zoals ananas, aardbei, banaan, druiven, frambozen, mango, meloen. Dat zijn allemaal wat zoetere, waarvan dus duidelijk is dat er een hoger gehalte aan glucose in zit. Maar nog altijd is dat in de gele categorie. Ik zie dat bij groenten avocado genoemd staat. Ik heb gisteren een filmpje gezien over avocado.
Vertel.
Nou ja, er werd gevraagd of de fabrikant een ander speeltje erin kon verwerken, want er had al 10 houten ballen.
Oké.
Ja. Ja, nou ja. niet zo funny.
Dus, toch wel, maar...
avocado, ja. Gekookte bieten,
ja.
Okra. Hij was okra gegeten.
Nee.
Dat, ja, ik heb dat ook nog nooit gegeten. Pastinaak is een van de vergeten groentes, zeg maar, die we eigenlijk veel vaker zouden mogen eten. Alleen al vanwege het vezelgehalte wat daarin zit, zeg maar.
Mm-hmm.
Charlotte, dat is dan meer Vlaams, zou ik zeggen.
Ja, en volgens mij zijn
die bosuitjes.
Ja, die kleine uitjes, charlotjes. Ja.
Ja. Maar zuurkool, ook weer gefermenteerd, is natuurlijk iets wat goed is. Nou ja, als we gaan kijken naar vlees en eieren, dan hebben we het vooral over orgaanvlees, ganzenlever, eendelever. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet meer gedaan worden natuurlijk. Maar die horen dus bij de gele categorie.
Weet je wat ik van het weekend gegeten heb?
Vertel.
Schorseneren.
Schorseneren en prei. Dr. Anders P.
Ah, ja, ik ken Dr. Anders P, ken ik. Maar ik wist niet dat die van de schorsenerende prei was.
Gaan we zo opzoeken.
Okay.
Volgende categorie is oranje. En ja? Dat is een categorie die een sterk vermogen heeft om zich op te hopen in vetweefsel. Die moet je eigenlijk altijd combineren met zaken uit het groene compartiment. Die zijn minder verzadigend. En daarnaast hebben we natuurlijk de rode categorie. En ja. Rood is natuurlijk not done.
Wel mooi, hier bij de kruiden, bij oranje staat ook ketchup. Is dat omdat curry gewürz is?
Nee, ketchup is echt wat van tomaten gemaakt wordt. De Heinz tomaten ketchup, zeg maar.
Je zou toch wel in rood mogen, zou je denken?
Ja, misschien wel. Er zit wel heel veel suiker in ieder geval.
Ja. Als je geïnteresseerd bent in die lijsten, dan...
Ja, let us know, dan krijg je ze gewoon.
Precies.
Oké. Onderzoek.
Onderzoek.
De O van onderzoek en oplossen. Dan laten we beginnen met het onderzoek. Wij hebben binnen onze REVO-methode een aantal manieren om te testen of dat er sprake is van een loose pack position of een close pack position. Namelijk de heuptest naar endorotatie.
Ja.
Met gestrekte benen, denk ik dan. Dus dan draai je echt met de knie op slot de voet naar binnen.
Ja, zo doen wij dat. En volgens mij is dat... ook de manier, maar daar zijn wel verschillende meningen over. Dat je ook een 90 graden flexie en de rotatie kan testen. Maar volgens mij ligt het kapsel dan niet neutraal.
Nou ja, en het probleem bij 90 graden en de rotatie is dat de voet dan niet naar binnen moet bewegen, maar naar buiten moet bewegen. Omdat je anders geen endorotatie krijgt. En dat is altijd even iets om over na te denken. Ja. Hoe dat je dat test?
Nou ja, zoals gezegd, we transleren dus ook de radius ten opzichte van de ulna. Vanwege de reflexogene relatie met... verkleving tussen colon en IT, dus tussen dunne en dikke darm.
En als laatste gebruiken we de test van de tensor fascia latae in combinatie met het acupunctuurpunt K27 om te kijken of dat er een metabool probleem is. En je kunt dan hypotoon zijn of hypertoon,
ja.
Waarbij een van de twee, de hypertonie, is zonder K27.
Ja.
En de spijsvertering loopt natuurlijk altijd van mond tot kont, zoals we dat zeggen. En dat betekent dat je altijd rekening moet houden met meerdere factoren als het over een darmprobleem gaat.
Nou, en hoe meer positief van deze testen, hoe sterker de aanwijzing voor een dikke darmprobleem, gerelateerd aan de heup mogelijk.
Ja, en dat noemen we dan het stapelen van bewijs. En dat hebben we vriendelijk overgenomen van een vriend van de podcast, Timo Hans.
Ja, dat klopt. Klopt helemaal. En jij zit al bij de behandeling, zie ik.
Ik zit al bij onderzoek en behandeling. De behandeling gaan we vooral richten op het herstellen van de mobiliteit van het colon.
Ja.
En dat doen we onder andere door het peritoneum parietale posterior te behandelen.
Ja.
Eigenlijk pak je dan ook, de serratus posterior mee, maar ook de quadratus lumborum die hier niet eens bij staat. De paravertebrale musculatuur. Dat is eigenlijk de manier om dat te behandelen, die regio.
Ja, het is ook de regio. Ik noem het al het Greenfield. Hè? Ja, je zegt nee.
Trigonum lumbale. Doesn't matter.
Maar het is het gebied waar het minste lage weefsel zich bevinden tot aan de organen.
Ja.
Vanaf de huid gezien. Dus daar kun je je daar druk uitoefent.
Een aanhaaktechniek bijvoorbeeld. Je kunt het ilium mobiliseren ten opzichte van de ribben. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat gebied te behandelen.
Eigenlijk gewoon de fascie van de organen die we daar oprekken.
Precies.
En qua voeding, ja, jullie hebben het straks gehoord. Glycemische index is belangrijk. En liefst ook geen belastende voeding, zoals het straks ook genoemd. Hè, de saponines, lectines, de antinutriënten bij elkaar genoemd. En ook de hoge calorische inname enzovoort.
Dus eigenlijk alles wat het immuunsysteem in die darm kan triggeren, vermijden. Als het gaat over je voeding,
ja.
Het mobiliseren en herstellen van mobiliteit van orgaanfascie, zeg maar.
Ja.
Wij zeggen altijd, ik heb de dikke darm behandeld, maar eigenlijk bedoelen we daarmee dat we het bindweefsel, wat de dikke darm verbindt met andere omgevingen, zeg maar, dat we dat behandelen, zeg maar, het parietale, viscerale connectie, het omentum. Nee, hoe heet het andere nou?
Ja, officieel.
Die naar achteren loopt.
Ja, jij bedoelt de meso's.
Die bedoel ik, ja.
En in dit geval, ja, de dikke darm ligt vast tegen de achterwand van de buik. Er is niet echt zo'n bindweefselstreng, maar dat zijn die verbindingen met de achterwand van de buik.
Juist.
Ja.
En dan zijn we aan het einde gekomen van de viscerale relatie met de bursitis trochanterica.
Klopt.
En dan blijft er nog één podcast over in deze serie. En dat is podcast nummer 3. En die gaat natuurlijk over een hormoon wat een rol speelt. In wat mogelijke rol kan spelen in het ontstaan van een bursitis trochanterica. En dat is het hormoon cortisol. En dat doen we over 2 weken.
Precies. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.